En dat is wonderschoon. En iedere keer mogen we daar weer een stukje van zien. Van die grote God. En raken we daar niet op uitgekeken, niet uitgeleerd. Maar mogen we daarvan genieten, van die grote God. Ik wil een klein stukje beginnen over een moment in mijn leven dat ik wel christen was, ook gedoopt was. Maar ik niet echt liefde had voor het woord van God. Dat klinkt een beetje gek, hè? Ja. Ik vond het mooi, alles wat de voorganger vertelde. Ik had het echt aangenomen dat Jezus Christus nu ook mijn Heer mocht zijn. En toch vond ik dat de manier waarop ik leefde wel prima was. Tot ik 20 jaar was. Ik heb ongeveer 4 jaar zo geleefd, na mijn bekering en mijn doop. En toen kwam ik op een jongerenconferentie. En er waren ongeveer 2000 jongeren aanwezig. En er kwam een spreker en hij stelde een vraag die mijn leven op de kop heeft gezet. Hij vroeg aan de zaal, aan de jongeren, wie van jullie heeft het woord van God gelezen? Nou, alle handen gingen natuurlijk omhoog. En toen stelde hij een verdiepende, verduidelijkende vraag. Wie van jullie heeft het woord van God van kaft tot kaft gelezen? En tot mijn grote schrik gingen er maar 4, misschien 5 handen omhoog. En toen zei hij, maar dit is toch wat je gelooft? Wil je dan niet weten wat je gelooft? En daar is mijn leven helemaal op de kop gezet. En ik heb besloten dat ik wil weten wat ik geloof. En ik ben gewoon begonnen bij Genesis en niet geëindigd bij Openbaring, maar weer doorgegaan. En weer doorgegaan. Lekker door het woord heen. En af en toe is een boek opnieuw, omdat je het niet goed begrijpt, of een hoofdstuk opnieuw, of een vers die langer blijft hangen. Maar daar viel me iets op. En ik ben vanavond hier uitgenodigd om iets te delen over thema Israël. En het is niet iets wat je overal, iedere zondag of iedere maandag, hoort over het volk Israël. Maar toen ik de Bijbel van kaft tot kaft ging lezen, viel me eigenlijk een paar dingen op. 1. Het duurt heel lang voordat je uiteindelijk bij de Heer Jezus komt. Het duurt een hele lange tijd dat in het begin schiep God de hemel en de aarde en dan Jezus. En je leest en je leest en tijdens het lezen begin je ook te worstelen van, nou, soms sommige dingen zijn moeilijk. En er viel me nog iets op. Bijna op iedere bladzijde en misschien gemiddeld gezien 2 tot 3 keer op elke bladzijde van de Bijbel staat het woordje Israël. En dan is het toch heel verrassend dat je daar niet al te veel over hoort. En dat is niet in elke kerk natuurlijk hetzelfde zo. En ik heb vernomen dat we hier toch wel Israël gezind zijn. En ik denk dat kan haast niet anders. Dat moet niet anders kunnen dan als je het woord van God lief hebt, als je God zelf lief hebt, dat je ook het volk lief hebt. Zo is het ook bij mij en mijn vrouw. Krijg interesse in de dingen van je partner. Hè, wat beweeg jij? Wat vind jij leuk? En andersom ook. En ik wil gaan naar het hart van God. En Israël speelt daar kennelijk een belangrijke rol in, of wij dat nou leuk vinden of niet. Wat wij politiek vinden van alles wat er besloten wordt en gedaan wordt, doet er niet toe, is niet relevant. God houdt van zijn volk Israël. Je moet echt je best doen om dat woordje Israël te negeren in je Bijbel. Of je kunt zeggen, en dat is een lange tijd gedaan, we gaan dat woord Israël vergeestelijken, vervangen. En overal waar Israël staat, moet je nu kerk gaan lezen. En zo wordt het ook vaak uitgelegd, de vervangingstheologie. U bent daar wel mee bekend, denk ik. Voor langere tijd is dat gepreekt. Maar ja, dan is er ook nog wel iets opvallends. Want dan worden alle teksten die over Israël gaan in positieve zin, de positieve profetieën, die mag je dan op de kerk toepassen. Maar zodra er dan over Israël gesproken wordt en er volgt een oordeel over het volk, want vergis je niet, het volk Israël was dan misschien wel heilig en apart gezet, maar er is een hele lange lijst met koningen die niet liep in de wil van God. En met de koning ook het volk in afgoderij ging. Dat mogen we niet vergeten. Maar die profetieën worden vervolgens overgeslaan. Ja, maar dat gaat natuurlijk niet over de kerk. Dat gaat wel over Israël. Dus je ziet al, het is een heel Het is heel lastig om het woord Israël uit de Bijbel weg te doen. Of er iets anders over te lezen. En ik denk dat de Bijbel, dat je dat gewoon mag lezen zoals het er staat, als dat kan. Zolang dat kan. Kun je gewoon aannemen dat wat er staat, dat wordt er ook mee bedoeld. Ja, maar zul je zeggen, als dat dan allemaal over Israël gaat, wat in de Tenach staat, wat in dat Oude Testament of het Eerste Testament staat, hoe zit het dan met dat God tot ons wil spreken door dat woord van God heen? In dat Eerste Testament, kan dat dan wel? Ja, natuurlijk. Maar dat is niet de betekenis van de tekst, dat is de toepassing van de tekst. Je mag dingen toepassen op je eigen leven. Maar de betekenis is, aan wie is het geschreven, in welke tijd is het geschreven, en dan moet je gewoon lezen wat er staat. En daar wil ik van uitgaan, dat is mijn basis geworden. Het woord van God is gezaghebbend. In de 16e eeuw is het protestantse geloof natuurlijk ontstaan. En met Maarten Luther. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen, sola scriptura. En we hebben gezegd, alleen het woord van God is gezaghebbend. En daarom moeten we schrift met schrift vergelijken. En daar wil ik voor gaan staan. Nou, dus wat opvalt als je het woord van God leest, is dat Israël er vaak in voorkomt. En wat ook opvalt is dat je eigenlijk een beetje moe wordt van het volk. Word je niet moe als je leest wat Israël allemaal verkeerd doet? Dat je denkt, jullie hebben zulke grote wonderen gezien. De God die je met machtige hand en uitgestrekte arm uit Egypte heeft geleid. De wonderen die over het land Egypte zijn gedaan. De 10 wonderen, hè? We noemen ze vaak 10 plagen. Maar voor Israël waren het wonderen. Waarin Gozen beschermd bleef. Dat heb je allemaal met je eigen ogen gezien. En je bent net door dat water heen. En dan begin je al te mopperen. Dan heb je er kennelijk geen vertrouwen meer op dat die God die je uitgeleid heeft met machtige hand, dat hij je niet verder gaat brengen. En zo gaat God met dat volk toch steeds door. En hij gebruikt daar een gewone man voor, Mozes. Zul je zeggen, ja, Mozes. Maar dat is ook een figuur. Wat een leven heeft Mozes gehad. En dan word ik verleid om daarop in te gaan, maar dat ga ik niet doen. Want anders zitten we hier tot 11 uur vanavond. Er is een onbekeerd Israël in de Bijbel. En dat wordt vaak aangeduid met de oude naam van Israël, Jacob. En vaak in de Bijbel, als je leest over Jacob, dan is het niet zo best. De benauwdheid van Jacob bijvoorbeeld. Jacob doet een aantal dingen die niet heel erg geestelijk zijn. U kent allemaal de verhalen, u hebt ze op de zondagsschool waarschijnlijk al gehad, dat Jacob zijn broer eigenlijk, bedroog in elk geval. Hij hield zijn vader eigenlijk voor het soortje. Dus Jacob was slim, maar niet heel netjes. Komt me niet heel geestelijk over. En dan krijgt hij uiteindelijk een worsteling. En daarna krijgt hij een nieuwe naam. En dat doet degene waarmee hij worstelt, waarvan wij geloven dat het de Heere zelf is. Want er staat in de tekst dat u hebt met de Heere gestreden en u hebt overwonnen. En dat doet de Heere daar, die raakt hem op het heupgewricht. En hij gaat daar, en het was in een van de gebeden, kwam het naar voren. Hij gaat er eigenlijk iets nieuws uit maken. Uit iets wat onbekeerlijk is, uit Jacob, de mens zelf, gaat hij iets nieuws maken. Israël. En vanuit Israël komt er dan een geweldige belofte. En komt er eigenlijk het hele heilsplan via Israël komt tot ons. Namelijk, het allerbelangrijkste wat wij aan Israël te danken hebben, is dat de Messias daaruit voortkomt. Jezus zal komen door Gods ingrijpen zelf. Daar in die worsteling. Uit zijn nageslacht zal de Messias voortkomen. En dan gaan we verder met die 12 zonen. En als je die 12 zonen van Israël leest, dan zie je een aantal belangrijke en bijzondere dingen. En een van die dingen is dat we zien dat bijvoorbeeld Jozef een hele bijzondere weg gaat. Waarvan de rabbijnen zeggen, ja, de zoon van Jozef is de leidende Messias. Maar tegelijkertijd zal de Messias voortkomen uit de lijn van David, het koninklijk geslacht. En dan zeggen ze, de zoon van David zal een koning zijn. En de rabbijnen kwamen er niet echt goed uit. Zijn er dan twee messiassen? Een messias die leidend is, die vervolging meemaakt, zoals Jozef. En een messias die zal heersen als een koning. Hoe zit dat nou precies? En je ziet eigenlijk in het leven van Jezus dat de leerlingen van Jezus ook hetzelfde verwachting hadden. Ze hadden eigenlijk veel meer het voor ogen dat Jezus zal komen, hun messias zal komen om hen te verlossen. Verlossen van de Romeinen. Van dat wat voor ogen is. En dat hij dan zal heersen en regeren als een koning. En daar is het paradox weer. Hoe kan dat? Hoe gaan die twee dingen samen? En dan ben ik zo dankbaar dat het woord dat eerst tot de Jood kwam, maar nu ook tot de Griek, want hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Maar nu ook voor ons, en dat wij nu mogen zien dat er inderdaad een leidende Messias is. Jesaja 53. Maar dat diezelfde Messias twee keer komt. Er zijn geen twee Messiassen, er is één Messias en hij komt twee keer. En hij zal terugkomen als onze vredevorst. En dat is iets wat we voor ogen moeten houden. Als je het verhaal van Mozes verder leest en je gaat kijken wat er allemaal gebeurt, dan moet hij op een gegeven moment een tabernakel of een tent van de ontmoeting moeten gaan bouwen. En waarom? Omdat die heilige God naar de mens heeft omgezien en wil wonen te midden van het volk. Te midden van het volk Israël. Nou, je kunt bijna vandaag niet positief over Israël spreken zonder dat er een conflict volgt. Zonder dat je een soort van strijd of verdrukking misschien wel ervaart. Ik denk niet dat ik de enige daarin zal zijn. In Nederland, afgelopen weken, heb ik het ook gezien. Ik weet niet of u het een beetje gehoord hebt, maar bij Christenen voor Israël. Dus christenen die Israël een warm hart toedragen op grond van het woord van God, moeten niet verwachten dat hun alles bespaard blijft. Dat kan ook wel eens moeilijk gaan worden. En dan wil ik geen onheilsprofeet zijn, maar wel komt het overeen met wat de Heer Jezus ook ons leert. In deze wereld zult u verdrukking hebben. Maar, zegt hij erbij, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Daar geldt ook dus eerst de Jood, verdrukking, vervolging, en dat zien we, en ook de Griek. Een soort refrein wat we lezen in het boek geschreven aan de Romeinen. Eerst de Jood en ook de Griek. Nou, dat volk dat gaat maar door en God is kennelijk trouw aan dat volk, gaat een verbond met hun sluiten. En dat verbond, dat houdt stand. Dat is geen voorwaardelijk verbond, maar dat is een onvoorwaardelijk verbond. Nou, er zit een voorwaarde in. God zegt erbij, zolang de zon en de maan u tot dag en nacht zijn, zolang je dat nog ziet opkomen, zal ik niet ophouden een God voor Israël te zijn. Zal ik niet ophouden om dat dit mijn volk zal zijn. Het is ook een eenzijdig verbond. We kunnen dat zien bijvoorbeeld in het verhaal van Abraham. Ook dat moet ik laten liggen omwille van de tijd. Maar God gaat er doorheen. God gaat tussen de offers heen. En hij snijdt daar het verbond. Nou, iets opvallends. Dan denk je, uiteindelijk komt dat volk dan in dat beloofde land. En dan denk je, nu is het wel goed. En dan willen ze gaan doen net als al die andere volken. Dat volk dat apart gezet wordt, wil gaan doen als de andere volken. En dat volk vraagt om een koning, terwijl de Heere God een koning is. En ik denk dat het de Heere God pijn heeft gedaan. Dat ze een koning hebben gevraagd, zoals de andere volken, terwijl hij zelf een koning wilde zijn. En dan komt er een koning en denk je, nou dan zal het nu ook wel gewoon verder goed gaan, maar van de ene verbazing loop je in de andere verbazing. Want na een aantal koningen, na Salomo, gaat ineens dat volk Israël zich splitsen. En dan heb je ineens het noordelijk deel, het noordelijke rijk en het zuidelijke rijk. En die hebben ook allebei hun eigen koning. En dan denk je, nou, dan zal het met één van beiden wel goed gaan. Nee hoor, helemaal geen garantie. Zowel de koningen van Israël als van Juda maken fouten. Nou, komt het dan allemaal nog wel goed? Nee. Als je naar de mens kijkt, komt het helemaal niet goed. Wij als mensen zijn volkomen hopeloos. Maar, toch hebben wij een hoop in ons. Door Jezus Christus. Want het mooie is, als we kijken naar zowel de tabernakel als later de tempel, dat als je daar naar binnen gaat, het eerste waar je mee geconfronteerd wordt, is het altaar, is het offer. Je kunt niet tot God naderen, dan dat je eerst geconfronteerd wordt met de boodschap van het evangelie. Jezus Christus, die zijn leven voor ons heeft overgehaald, die zijn leven voor ons heeft uitgestort in de dood, omdat hij ons zo lief heeft gehad, omdat hij u zo lief heeft gehad. Gaan we terug naar Israël. Ik ga het woord van God openen. Jesaja 43, van vers 1 tot en met vers 7. Jesaja hoofdstuk 43. Maar nu, zo zegt de Heere uw schepper, Jacob. U formeerde Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, u zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israël, uw heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Kus en Sheba in uw plaats. En sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Daarom heb ik mensen gegeven in plaats van volken. Mensen gegeven in uw plaats. En volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. En van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden, geef. En tegen het zuiden, weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar mijn naam, heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd, ja, die heb ik gemaakt. Een geweldig stuk zomaar ergens uit Jesaja. Wat gelijk duidelijk wordt, is hoe God over dit volk spreekt. Je bent kostbaar in mijn ogen. En God verbindt ook zijn eigen naam aan dit volk. Heilige van Israël. Of u bent verheerlijkt en u heb ik lief gehad. Wat een woorden die God zelf toeschrijft aan dat volkje. Nou, is dat volk nou zo bijzonder? Nee. Nou, dat komt hard. Dan denk je, dat gaat de goede kant op met dat volk. Nee. God heeft het volk uitgekozen. God heeft er liefde voor opgevat. Maar niet omdat ze zo'n geweldig volk zijn. Omdat ze juist zo klein en nietig waren. En zodat de naam van God daardoorheen verheerlijk kan worden. Niet dat volk staat centraal, maar wat eruit voortkomt. Wat God ermee wil. Gods plan staat centraal. God zelf staat centraal. Zijn offer staat centraal. En in zijn eeuwige raad heeft hij besloten om een volk te kiezen waar uiteindelijk het verlossingsplan zal plaatsvinden. Namelijk dat de Messias komt, ons grootste erfdeel. Want zonder de Messias, zonder Jezus Christus en zonder zijn offer, zouden wij gewoon nog staan in het voorhof van de tempel of de tabernakel. En dichterbij komen mochten we niet. Zeker niet als heidenen. Als ik u zo even mag noemen. En mezelf ook. Ik had al iets gezegd over uw schepper Jacob. God heeft Jacob geschapen, gemaakt. Natuurlijke mens. Maar, zoals hij ons allemaal heeft geschapen, als dat moment van bekering daar komt, dan staat er hier ook, u formeerder Israël. En hij is ook zijn weg met Jacob gegaan. En hem uiteindelijk gemaakt tot de vader van het volk. En dat is een geweldig iets, want dat wil hij ook in onze levens doen. Van die natuurlijke mens, nieuw leven maken. En misschien wel een nieuwe naam geven. En dan zie je die mooie teksten die we vaak zien op allerlei mooie kaartjes. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. En geldt dat dan niet voor ons? Ja, natuurlijk wel. Maar in eerste plaats, ga gaat het over Israël. En als we gewoon de tekst doorlezen, zien we dat eigenlijk ook. Komen hele herkenbare dingen voorbij. Vers 2. Wanneer u zult gaan door het water. Nou, wie is er door het water gegaan? Dat volk Israël. Die zijn letterlijk door dat water gegaan. En wat gebeurt er dan? Ik zal bij u zijn. Dat is ook zo. Door rivieren. Daar zijn ze ook gegaan. Denk maar aan de Jordaan, waar ze doorheen zijn gegaan. Ook samen nog met de Ark van het Verbond. En daar hebben ook weer die 12 zonen van Israël, hebben daar de stenen neergelegd. En dan gingen ze daar door de rivieren heen. Zij zullen u niet overspoelen. Dat is ook niet gebeurd. Wanneer u zult door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. En het is heel mooi om deze teksten op uzelf van toe te passen. En dat mag. Maar het doet ons ook ergens anders aan denken. Namelijk aan Daniel en zijn Joodse vrienden. En dan zien we staan, en dan denken we aan het verhaal van Sadrach, Mesach en Abednego. Die in de brandende oven gegooid werden. Die daar vol moed stonden voor hun God, de God van Israël, in een vreemd land. Toch te durven staan voor de naam van God en de God van Israël. En zo zijn wij ook, net als die vrienden van Daniel. Wij moeten blijven staan in een toch wel vijandelijke omgeving. En daar mogen wij getuigen. Getuigen van datgene wat wij hebben ontvangen. Het woord van God. Met daarin als belangrijkste Jezus Christus. Die ons offerlam is. Nou. Een stukje nog over Israël. In het heden, in de actualiteit. Ook dat is al genoemd. Een land geboren wordt, kan een land geboren worden in één dag. Dat is gebeurd in 1948. Het is vandaag 12 mei. Overmorgen is het 14 mei. Is het 77 jaar geleden dat God daar heeft ingegrepen in de geschiedenis van Israël. En opmerkelijk wat hier staat in vers 6, of in vers 5, van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. Nageslacht van wie? Van Israël. Hij zal ze brengen vanuit de diaspora, vanuit de verstrooiing over alle landen, tot waar zij ondergaat. Dus van oost tot west, vanuit de hele wereld, zal ik u bijeenbrengen. Denk niet dat is ons werk, God doet dat zelf. Maar God wil wel partnerschap met ons aangaan, wil zich wel met ons verbinden. God gaat samen met ons aan het werk. En dan staat er in vers 6, ik zal zeggen tegen het noorden, geef. Ik denk aan ten noorden van Israël, bijvoorbeeld, de Sovjet-Unie, de voormalige Sovjet-Unie. Na de val van de Berlijnse muur, 1989, ongeveer om en nabij 1 miljoen Joden die terug zijn gekomen naar het land, die Aliyah hebben gemaakt, zoals ze dat noemen. En hier staat in Jesaja 43 vers 6, ik zal zeggen tegen het noorden, geef. En dat heeft hij gedaan. En als God zegt, geef, dan kan toenmalig Gorbachev willen wat hij wil, maar gaat niet gebeuren. Dan gaat gebeuren wat God zegt. En dan komt het volk terug. En tegen het zuiden, weerhoud niet. Nou, de landen wat zuidelijker, dan moet je denken bijvoorbeeld aan landen als Ethiopië, waar ook stammen zijn gevonden van Joodse stammen, die in de jaren 90 voor een groot gedeelte zijn teruggekomen. En dan staat er, breng mijn zonen van ver, en vind ik het ook mooi, mijn dochters van het einde der aarde. Nou, het huidige Israël bestaat nog steeds voor het overgrote deel uit nakomelingen van de stam Juda. Waar ook de verbastering Jood vandaan komt. Dat zijn Joden, voornamelijk. Er zijn wel wat stammen, hè? Maar dat zijn echt hele kleine percentages die zich binnen het land begeven. Maar ik geloof, op basis ook van deze teksten, dat er nog veel meer Joden, maar ook Israëlieten, naar dat land terug zullen gaan komen. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Zie, het gaat om de eer van God. Amen. Ik wil je nog even meenemen naar Colossense 2, hoofdstuk 6, of hoofdstuk 2, vers 16. In Colossense 2, vers 16 en 17. Het is heel mooi als een gemeente die Jezus lief heeft, spreekt over Israël. Het is heel mooi als je Israël een warm hart toedraagt, want dat doet immers God zelf ook. Maar daar zitten ook gevaren bij. Ook al in de tijd van waarin Paulus leefde, had je zoiets als, moeten we dan weer teruggaan naar alles wat er in dat Oude Testament, de Tenach, staat, naar de feesten, sabbaten, de nieuwe manen, moeten we daar allemaal weer naar teruggaan? En als ik kijk, ook in onze tijd, zijn dat geen dingen die uitgedoofd zijn. Wat moeten we daarmee? En dan schrijft Paulus aan de Colossenzen het volgende, met betrekking tot onder andere Israël. Colossenzen 2 vers 16. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan, of de sabbaten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Dus als wij prediken over Israël, dan is dat fantastisch, geloof ik. Maar het is onlosmakelijk verbonden met de Messias. En hoger dan dat is er niet. Dus heb je de Zoon, dan heb je het leven. En dan heb je het niet nodig om terug te gaan. Het volk Israël is er onder andere voor ons tot lering. Alle dingen die we lezen in de Tenach, de feestdagen, de sabbaten, die hebben allemaal een betekenis, die betrekking hebben op juist diezelfde Jezus. Op de Messias. Ze gaan over hem en hij brengt al deze dingen in vervulling. Veel heeft hij al in vervulling doen gaan en een aantal zaken die komen nog. En dat is de hoop die voor ons ligt. Dus wat is nou het kern van ons geloof? Dat is het evangelie van Jezus Christus. En wij mogen ons houden bij wat ons gegeven is. Romeinen 1 vers 16 staat, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En dan zou je nog veel verder kunnen gaan uitweiden naar de toekomst. Als je bijvoorbeeld naar de profeet Zacharia zou luisteren, dan zal je daar in Zacharia 12 vers 2 zien de volgende woorden. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. De volken rondom Israël. Mag ik het inkleuren? Ik weet het niet. Ik ben daar altijd een beetje voorzichtig mee. Maar het lijkt toch wel heel erg sterk op wat we zien. Het lijkt toch wel heel erg sterk op terroristische groeperingen zoals Hamas, Hezbollah, de Houthis, Iran. De volken rondom Israël die behoorlijk zich tegen Israël aan het keren zijn. En dan zeg ik ja, zo'n profetie, die mag je naast het nieuws houden, niet om het te gaan inkleuren, maar wel om te gaan herkennen dat wat geschreven staat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En als je het herkent, dan mag je weten dat er een God is die ook het einde in zijn handen heeft. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem, vers 3. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Dat is de tweede ring. De landen daaromheen. Zeg maar gerust al de volken, de hele wereld. Misschien zou je vandaag de Verenigde Naties kunnen noemen. En morgen zal het weer een andere organisatie zijn. Maar dat doet er niet toe. Alle volkeren. Die steen die moeilijk te tillen was, dat komt uit de sport die ze toen deden. Tegenwoordig hebben we gewicht heffen. In die tijd deden ze een sport en om te laten zien wie de sterkste was, is eigenlijk degene die de zwaarste steen kon tillen. Dat is eigenlijk wat de volken nu aan het doen zijn. Je moet eens tekeer horen gaan op de straten. Ook in ons eigen Nederland. hoe het volk Nederland, maar ook de volkeren in Nederland tekeer gaan en zich richten tegen dat volk van God. Maar vergeet niet, het is een steen waar ze zich aan zullen vertillen, waar ze zich aan zullen verwonden. Want bij dat volk, daar hoort ook een God bij, de enige waarachtige God. Dus ja, antisemitisme, dat is er. Anti-Zionisme, dat is er ook. Jodenhaat, zou je gerust kunnen zeggen. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. En dan in vers 6. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een vuurbekken in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. Dus je ziet dat de volken rondom er behoorlijk van langs krijgen. En ook als ik dat lees en hoor en zie op het nieuws, dan denk ik, ja, dat klopt ook wel aardig. Maar Jeruzalem is nog niet gevallen. Hoe kan dat? Vers 8. Op die dag zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschermen. Nou, en er zal nog van alles en nog wat gebeuren, maar er is uiteindelijk een hoop. En Zacharia die eindigt dan in hoofdstuk 14 met iets prachtigs. Ik weet niet of ik dat hier ook ergens heb geschreven. Ik moet heel veel dingen eventjes overslaan. Nou, maakt ook niet uit. Maar dan zien we, uiteindelijk zal ook het volk Israël zijn Messias zien komen op de wolken van de hemel. En in zijn glorie. En de voeten van de Messias, van hem die hem doorstoken hebben. Zij zullen hem zien. Ze zullen gaan staan op de Olijfberg. En de Olijfberg zal splitsen. En er zal een aardbeving plaatsvinden. En dat wist deze schrijver niet, maar God wist dat wel. Vandaag weten we dat er ook een breuklijn ligt onder datzelfde Israël, onder datzelfde Jeruzalem. Dus het is heel goed mogelijk dat er in het verleden aardbevingen geweest zijn daar, maar ook dat er in de toekomst er een zware aardbeving zal komen. En ik geloof persoonlijk, maar misschien ben ik daarvoor te eenvoudig, maar dat deze dingen letterlijk in vervulling zullen gaan. Dat de berg Sion de hoogste van de bergen zal zijn, dat is het nu niet hoor. En waarom? Op basis van het woord van God. En dat God te midden van die benauwdheid en die verdrukking Israël, en dan heb ik het over het ware Israël, zal beschermen. En zal zijn uitleiding brengen. En staat naar de bergen, vlucht naar de bergen, en ergens anders staat naar de woestijn. En dat kan heel mooi samen. Want in de woestijn vind je ook bergen. Samenvattend. Of ja, zou je misschien kunnen afsluiten met Jeremia 31, vers 35 en 36. Zo zegt de Heere, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en sterren verordent tot een licht des nacht, die de zee opzweept en haar golven bruisen, wiens naam Heere der Heerscharen is. Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heeren, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. En wat zal het een ontroerend moment zijn. Dus het is eigenlijk de voorwaarde hè, van dat God Israël een verbond heeft met Israël dat eigenlijk niet verbroken kan worden. Het is belachelijk om te denken dat wij hier nog voort zullen leven als de zon ophoudt te bestaan. Het enige wat we daarvoor in de plaats zullen zien komen is dat God zelf de stad zal verlichten en ons licht zal zijn. En dan zie je dus ook dat Paulus schrijft dat er geen onderscheid meer is tussen Jood en Griek. Dat het dus eigenlijk niet meer uitmaakt. Maar dan zullen zij ook hun Messias terugkomen. De Joodse Messias, als ik het vandaag eens even zo mag noemen. Een Joodse man. Jezus, God, die echt mens werd. En die echt mens is geworden. En dat tot een eeuwigheid zal zijn. Vanuit dat Joodse volk. En dat wij nu mede-erfgenamen mogen zijn. Van diezelfde belofte. Amen. Zullen we een moment nemen om te bidden. Heer Jezus. Het draait om u. Heer, wat wij ook allemaal weten of niet weten, doet er niet toe. Als we maar één ding leren in dit leven, en dat is u te kennen. Heer, en dan ben ik u dankbaar dat u uw werk met ons gaat, uw werk met deze gemeente gaat. Heer, dat u de gemeente ook zal beschermen in tijden van benauwdheid en verdrukking. Dat u de gemeente wederop zal richten ten tijde van lijden en ziekte. Heer, dat u uw volk, Israël, maar ook wij, Heer, dat u ons nabij bent in de dag van nood. Heer, dank u wel dat u zo'n goede en zo'n grote God bent. Een God die de geschiedenis van de toekomst in handen heeft. Heer, we willen u eren voor uw woord, die u ons ook hebt toevertrouwd. Eerst de Jood en ook de Griek. Dank u wel, Heer, dat wij ook een voorbeeld mogen zijn. Heer, om dat woord uit te leven. Dat woord heeft mijn leven op de kop gezet. Heeft mijn leven veranderd. Heeft mij doen zien, Heer, wie u bent. En ik ben u daar dankbaar voor. Wat is uw woord toch zo rijk. Heer, u bent goed. En u bent trouw. En ook al zijn wij niet trouw, u bent trouw. En u laat ons niet los. Amen. Mag ik het weer overgeven?